eens wist hoe het verder ging. Wie blijven leven en waar gaan ze heen?
Dit is Achterwerk en ik ben Elja Looijenstein. 40 jaar lang stuurden kinderen en jongeren brieven naar de legendarische rubriek Achter op de VPRO-gids. Vol vragen, problemen, dromen en decepties. In deze podcast ontdek ik de bijzondere verhalen achter deze brieven. Voor meer podcasts, podcasttips en mijn nieuwsbrief ga je naar vprogids.nl/podcast. Nou, Katja de Bruin, we zitten weer in de Achterwerk podcast studio.
Ja.
En we gaan naar 1997 vandaag.
Ja.
En de brief die ik heb gekozen is: ik wil moslim worden.
Oh ja, die herinner ik me meteen. Dat was echt een brief waarvan ik direct wist, die ga ik plaatsen.
En waarom dan?
Ik denk dat iedereen die dat leest meteen denkt van hoe is dit afgelopen?
Ja, nou, ik zal eerst de brief even voorlezen.
Ja.
Hij heet dus: ik wil moslim worden. En er staat in: ik, 18 jaar, heb er lang over nagedacht en alle voors en tegens tegen elkaar afgewogen. Maar nu heb ik een beslissing genomen. Ik wil moslim worden. Vorig jaar augustus heb ik een Marokkaanse jongen ontmoet met wie ik nu een relatie heb. Tussen haakjes, verkering klinkt zo naar. Via hem ben ik met de islam in aanraking gekomen op een heel ongedwongen manier. Hoe meer informatie ik kreeg en hoe meer ik las, hoe meer ik ontdekte dat de islam eigenlijk een bevestiging en verdieping was van de ideeën die ik had. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar om moet gaan, over alcohol en drugs, over de rechten van vrouwen in een godsdienst en nog veel meer. Persoonlijk heb ik altijd een lichte aversie tegen het christendom gehad en vond daarom godsdienst maar niks. Nu ben ik erachter gekomen dat de islam dus wel met mijn gevoelens en gedachten strookt. Waar het om gaat is dat ik heel graag contact zou willen met mensen die ook moslim willen worden of al zijn. Want werd het bijvoorbeeld van je geaccepteerd? Wat heb je verloren en wat heb je ervoor teruggekregen? Dus schrijf alsjeblieft. Een meisje van 18. Daar staat ik nog onder. PS, de keuze om moslim te worden doe ik natuurlijk voor mezelf en niet vanwege het feit dat mijn vriend moslim is.
Ja, verstandig om dat er even bij te zeggen, want iedereen denkt natuurlijk dat komt door je vriend.
Klinkt het als een bevlieging? Of?
Nee, ik vind het eigenlijk, dat is juist zo bijzonder, vind ik aan deze brief, dat het niet als een bevlieging klinkt. Dat ze er echt over heeft nagedacht. Maar ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Iemand kan natuurlijk heel wel bespraakt zijn op papier en toch ook heel naïef zijn in verwachtingen over wat je dan brengt in het leven. Jij denkt, je kunt ook gewoon voor kiezen om geen alcohol en drugs te gebruiken. Daar hoef je geen moslim voor te worden. Dus ja, dus er zit nog meer in voor haar kennelijk wat haar aanspreekt. En dan ga je toch wel denken, wat is dan de invloed van die vriend geweest? Ze kreeg volgens mij wel veel reacties, maar ik kan me niet herinneren of daar nou echt mensen tussen zaten die zelf ook moslim waren geworden. En zeker niet natuurlijk van die leeftijd. Dus ja, ook daar ben ik wel echt heel benieuwd naar.
Ja, en het speelt zich af in 97. Dat was natuurlijk ook een hele andere tijd dan nu. Ook hoe naar het moslims werd gekeken.
Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat het toch iets minder beladen was. Ik denk dat weinig Nederlandse ouders die, zeker als je areligieus bent opgevoed, denken, jee, mijn dochter wil moslim worden. Maar het zou anno nu denk ik nog wel een stuk gevoeliger liggen dan toen. Ja, ik ben echt benieuwd bijvoorbeeld of ze ook echt een hoofddoek is gaan dragen of niet.
Ja, ik heb haar opgezocht. Ze heet Anne Brecht. Ze woont tegenwoordig in Amsterdam. Ze deed de deur open zonder hoofddoek.
Oké.
Okay. Wat er verder allemaal is gebeurd, dat ga je nu luisteren. In het verhaal achter Ik wil moslim worden.
Ik ben Anne Brecht, 44, ben opgegroeid in Friesland. Ik kom uit een hele grote familie. Uit de klei, zeggen ze dan ook wel. Uit de klei. Ik denk dat ik een heel eenzaam kind heel lang ben geweest. Omdat ik veel in mijn hoofd zat. Ik ben op straat ook heel lang gepest. 5 jaar structureel gepest. Ja, en dat was ook gewelddadig. Dus dat ging ook over dingen stuk maken. Of dingen liegen. Of je mocht niet meedoen. Of in de winter de sneeuwballen tegen het raam gooien als mijn moeder er niet was. En dat pest is pas gestopt toen wij gingen verhuizen naar een andere stad. Ik denk dat ik als kind wel altijd een enorme honger had naar ideeën. Ik denk dat ik zo'n beetje alle kinderboeken wel gelezen heb van de bibliotheek. Het was ook een soort van vluchtwereld. Boeken waren echt mijn vensters en spiegels voor de wereld. En ik kom uit een niet per se een religieuze familie, maar wel uit een familie die wel tot de christelijke kerk behoort. Die dus ook wel echt kerkganger was. Ik was toen een jaar of 11, denk ik. En toen weet ik nog dat ik toen heel duidelijk zei... ja, ik geloof het toch niet. Als er een god is die een man is die op een wolk zit... Nou, dan moest ik gewoon heel hard om lachen. Ik vond dat gewoon heel absurd ook.
Op een gegeven moment kwam je in aanraking met de islam. Je zei, we waren wel van christelijke cultuur... maar jullie deden niet aan de kerk of dat soort dingen.
Bij het uitgaan ben ik iemand tegengekomen. Die vond ik heel leuk. En dat was een Marokkaans-Nederlandse jongen. Die was hier nog maar vrij kort. Kwam uit een best wel rijke familie uit Marokko. Hij was wat ouder dan ik. Daar heb ik een relatie mee gekregen. En mijn moeder heeft dan op een gegeven moment gezegd van... goh, maar je moet eens gaan verdiepen in zijn achtergrond. En ik dacht alleen maar, hoezo dan? Weet je wel, het is gewoon toch een leuk iemand. Ja, mijn vriend die ging bijvoorbeeld meedoen aan de Ramadan. Dat was voor hem heel vanzelfsprekend. Maar ja, wist ik veel wat het was. Dus ik ging daar naar vragen. En zo kwamen we eigenlijk een beetje in een situatie terecht... waarbij ik meer verhelderende, verdiepende vragen ging stellen. Hij zich daar weer zelf ook weer in ging verdiepen. En mij weer dingen aanraden. En op een gegeven moment ook de Koran gaan lezen.
Hoe kwam je aan die Koran? Heb je die uit de bieb gehaald?
Of ja, nou, dat moet je je zo voorstellen. Van, we hadden een fantastische bibliotheek in Leeuwarden, weet je wel. Echt zo'n oud gebouw en nog een mooie traptreden naartoe. En dan ga je vragen, ja, hebben jullie een Koran? En dan word je een beetje vage aangekeken. Zo van.
Wat lees je daar dan in, als je dat openslaat als tienermeisje?
Nou, het moeilijke van de Koran is, het is geen aansluitend verhaal. Hè. Dus zoals de Bijbel echt hele verhalen heeft de Koran dat niet. Is eigenlijk meer poëtisch, dus opgebouwd uit versen. Maar wat mij er heel erg uit aansprak, is denk ik de schoonheid van bewoording. Ik denk dat ik vooral daar heel erg door geraakt word. Door een soort van de poëtische regels.
Was je ergens naar op zoek in die periode?
Ik denk niet dat ik ergens naar op zoek was. Zeker in de periode dat ik me ging verdiepen in de islam. Heb ik ook een eerste depressie gehad. En ik was toen 17. Mm. En ik denk dat dat een logische voortvloeisel is geweest uit... ook me onveilig voelen in de periodes daarvoor. Eigenlijk dacht ik, als ik nu van de trap val, is het wel goed zo. En in die periode heeft die poëzie die ik las in de Koran heel veel voor mij betekend. Voor mij is er toen een vlammetje gaan branden. Dat heeft heel veel houvast gegeven in een hele zware periode, mentaal. Dus nee, ik was niet op zoek, maar ik had wel iets gevonden. Dit was ook de opkomst van Fortuyn en iemand als Theo van Gogh... die er natuurlijk flink op inhakte. En nu is dat heel uitgesproken. Maar toen was dat een heel soort van beginnende maatschappelijke teneur... die zich ook in de kranten wel uitte. En dat stond heel erg tegenover wat ik zag, zeg maar, bij mijn vriend. Maar ook wat ik voor ander soort boeken las. Is het iets wat bij mij hoort? Is de islam iets wat ook van mij is? Of was het gewoon pure interesse? Voor mijn gevoel woonde islam in mijn hart. Zo, dat ik kan het ook niet anders omschrijven dan dat. Je moet je wel voorstellen, dit is dan in een soort van Leeuwarden van halverwege de jaren 90. Waar ik gewoon gemiddeld op straat gezien bijna geen moslim tegenkwam. Althans niet zichtbaar. Dus ja, dat was voor mij op een gegeven moment ook de reden om... een brief te schrijven naar VPRO Achterwerk. Omdat ik dacht, ja, ik zal wel de enige zijn die gek is. Want ik ken helemaal geen moslims, zijn er natuurlijk wel. Maar hoe ga ik dit dan doen, zeg maar? Ik, 18 jaar, heb er lang over nagedacht... en alle voor's en tegens tegen elkaar afgewogen. PS, de keuze om moslim te worden doe ik natuurlijk voor mezelf... en niet vanwege het feit dat mijn vriend moslim is. Vond ik wel even nodig om dat er ook nog bij te vermelden. Ja. Ik was inmiddels niet meer zo naïef dat ik dacht... oh, dit gaat zo gelezen worden, zeg maar. Van, oh, dat doe je echt voor jezelf. En wat me daar wel aan opvalt, dat ik dan ook al schrijf... van wat heb je ermee gewonnen en wat heb je ermee verloren? Blijkbaar was ik wel al bewust van het feit dat het niet kosteloos zou gaan.
Ja.
Het heeft ook heel veel gekost. Ik heb er heel veel dingen voor teruggekregen, maar het was niet gratis.
Hoe is het toen verder gegaan nadat deze brief geplaatst is?
Nou, dat was zo uplifting. Dat was zeg maar dat vlammetje wat op een heel andere manier ook aanging. Ja, een keer in de zoveel tijd kreeg ik dus van Katja, van je voorganger, dan een bundeltje met brieven. En dan zei ze, oh nou, er zijn er weer een paar. En dan kreeg ik weer reacties. En die heb ik dus ook allemaal bewaard. Al die reacties zitten dus ook in die map.
Wow, echt heel veel brieven, ja.
Ja.
Getypt, geschreven, hele A4'tjes vol.
Eigenlijk overwegend positief. Van met name Nederlandse vrouwen die zelf ook zo'n zoektocht hadden gedaan. Of bijvoorbeeld Marokkaans of Nederlands-Turkse vrouwen die me wel verder wilden helpen of hun eigen ervaring wilden delen. zat er één man tussen die me uiteraard wilde waarschuwen voor de vrouw onderdrukkende islam. Maar dat was het. En voor de rest was het zo. Het was zo liefdevol en zo open. Hadden we bedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een groep van vrouwen opzetten die elkaar gaat schrijven. Dus we hebben ons eigen soort van krantje gemaakt. Daar kon je stukjes inzenden en dan gingen we dat onder elkaar verspreiden.
En je hebt ook echt afgesproken in groepjes met die vrouwen?
Of... Ja, ook fysieke bijeenkomsten, ja.
En wat deden jullie dan op zo'n bijeenkomst?
Elkaar leren kennen, een lezing over een bepaald onderwerp uit de islam. Bijvoorbeeld over het gebed. Ik voelde me daardoor veel minder alleen ook. Oké, ja, er zijn nog meer mensen die hier ook van geleerd hebben en die hier ook keuzes in hebben gemaakt. En al die vrouwen die hebben individueel veel voor mij betekend.
Mm-hmm.
Ook als we maar één keer geschreven hebben. Ik bedoel, als ze dat niet hadden gedaan, dan... Ja, ik vind het ook wel ontroerend, denk ik. Deze vrouwen hebben gewoon hun hand naar mij uitgestoken. En dat hadden ze niet hoeven doen. Ja. Mijn gevoel van ja, de islam woont in mijn hart, dat stond al vast. En deze brief had ik ook nodig om naar mijn moeder te gaan om te laten zien, dit is mijn beslissing. Nou, mijn moeder is vrij wijs, dus die reageerde daar heel rustig op. Maar toen dacht ik, ja, maar stel dat ik bijvoorbeeld ooit naar Mekka wil, en dan kom ik met mijn blonde haar en blauwe ogen, hoe kom ik daar dan in? En toen dacht ik, ja, ik kan het natuurlijk ook laten formaliseren. En toen bleek dat ik de shahada, de geloofsgetuigenis, op de Marokkaanse consulaat bijvoorbeeld kon doen. En daar ook gelijk een bewijs van kon krijgen, ook als ik bijvoorbeeld later naar Mekka zou willen. Toen heb ik dus daar ter plekke, waar mijn vriend ook bij was, de shahada gedaan.
Maar iemand moet het wel voordoen. Oh. Okay. Ashhadu.
Ashhadu.
Anna.
Anna.
La ilaha.
La ilaha.
Illa Allah.
Illa Allah.
Wa ashhadu.
Wa
ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna.
Anna.
Muhammadan.
Muhammadan.
Rasulullah.
Rasulullah.
Gefeliciteerd.
Dank.
Ik zat helemaal in die... Ja, vibe wou ik het bijna zeggen van dat publiek, hè, en die brieven en die ondersteuning en dat hele liefdevolle. En ik had heel erg behoefte om nog meer te uiten van dit is wat er binnenin mij gebeurt. En de enige manier waarop ik dat goed zou kunnen laten zien in de buitenwereld is om een hoofddoek te gaan dragen. Ik had een heel mooi kanten stukje en daar had ik een mooie witte hoofddoek van gemaakt. En toen de eerste dag volgens mij dat ik hem gedragen heb, dat was dus naar Beverwijk. Toen ben ik met een van de meiden die ik dus had leren kennen van die brieven uit Leeuwarden zijn we samen geweest. En toen kreeg ik ook heel veel complimenten. Dat was ook heel lief en gewoon heel... Maar dat was niet de teneur die de meeste mensen erover hadden. Mijn opa en oma, die vonden dit heel naar. Die vonden dit echt vrij verschrikkelijk dat ik deze keuze had gemaakt. Ik zou bijvoorbeeld naar mijn opa en oma toe en toen kon ik niet mee of er was iets. En toen had ik begrepen dat mijn opa had gezegd, nou is maar beter ook. Maar ook bijvoorbeeld naar een verjaardag van een vriendinnetje. Daar heb ik heel erg gevoeld dat ze het idioot vonden dat ik die hoofddoek droeg, maar niemand durfde er wat van te zeggen. En wat ik nooit zal vergeten is de soort van actie van mijn paken, dus mijn andere opa. Die werd 80 en we kwamen dat vieren. Echt een hele grote familie. Paken die zat daar aan een tafeltje. Rolde zoals altijd zijn sigaretje. En ik had voor het eerst mijn hoofddoek op naar mijn grote Friese familie. En dat vond ik best wel spannend. En toen kwam ik daar binnen en ik dacht, nou weet je wat er ook gebeurt. Ik ga eerst naar mijn paken toe en ik ga me eerst feliciteren. En toen zei hij, Famke, wat ziet er mooi uit. Meisje, wat zie je er mooi uit. En toen dacht ik, weet je wat? Wat de rest van de familie er ook vindt, zal het. Ik kwam voor mijn paken en dit is goed zo.
Ging je ook bidden 5 keer per dag, dat soort dingen?
Ja, dat ben ik ook gaan doen. Naar Ramadan gaan doen. Ik denk dat de belangrijkste verandering voor mij was dat ik vanuit Leeuwarden naar Amsterdam ging. Dat is 1998. En dat ik gewoon voor een heel groot deel daar ben opgegroeid. Mijn vrienden waren Marokkaanse Nederlanders. Van heel veel verschillende pluimage. Maar voor mij betekende dat wel een soort van warm bad. Ja, heel leuke dingen gedaan. Vriendinnenavonden, pyjamaavonden. Maar ook bijvoorbeeld in de Ramadan samen bidden. Maar een van de dingen die ik ook snel merkte was dat geboren moslims toch op een andere manier kijken naar nieuwe moslims. Of soms met het vooroordeel van je bent blanco erin gestapt en jij hebt een nieuwe kans. Dat je daarmee op een voetstuk wordt geheven. En dat is heel naar, want dan hoor je er nog steeds niet bij.
En je woonde toen samen met je vriend in die tijd?
Ja.
Ja. Ja, ik zit te denken van toen ik ging studeren in de grote stad, zeg maar, dat ik gewoon heel veel uitging. Heel veel in de kroeg zat, verschillende vriendjes en zo. Dat is dan zo'n ander leven, lijkt me.
Anders. Ik kookte voor 10 man. Ik studeerde daarnaast, maar ik had geen studentenleven. Nee, helemaal niet. Ik had gewoon een getrouwd leven. Samen naar vrienden gaan en boodschappen doen en een vakantie plannen. Maar ik denk dat de afstand tussen wat een normaal studentenleven is en mij is dat verkleind, omdat ik de opleiding deed tot docent islam, waarbij veel moslimstudenten in de klas zaten, waarbij we ook veel moslimdocenten hadden. Er zat niet een heel groot gat tussen dat wat ik studeerde en wat ik thuis aan het doen was.
Was je toen ook getrouwd, zei je?
Ja, dus zij zijn voor de islam getrouwd, dus met een imam erbij. Dus niet een formeel huwelijk, maar een informeel huwelijk. Vanuit huis eigenlijk getrouwd, wat natuurlijk heel traditioneel is. En wat gewoon, dat is niet per se door mijn ouders gezegd, nou dat moet je doen of zo.
Hoe is dat gelopen?
Nou, niet goed. Ik heb van heel dichtbij gezien hoe mijn partner radicaliseerde. Dus zich niet meer thuis voelde in deze samenleving. Dat ook op mij ging projecteren. En dat zeg maar het idee wat ik had binnen de islam, hè, van het is mijn keus, mijn relatie met, we noemen dat God, maar het is mijn relatie. Er is een moment geweest dat ik besefte, maar hij ziet dat heel anders. En dat kwam op het moment dat ik ging twijfelen over het dragen van hoofddoek. Dus ik heb heel lang een hoofddoek gedragen. Toen was ik 24 en toen wilde ik eigenlijk gewoon ook op dagen mijn hoofddoek niet dragen. Niet om af te leggen, maar gewoon op het moment dat ik het wilde. Daar heb ik toen wel heel lang mee geworsteld. Ik denk dat ik een jaar lang daarover voor mezelf aan het nadenken ben geweest. Ik vond het ook heel moeilijk, want ik dacht, ja, hoe kan je nou zo'n beslissing nemen? Hoe kan je nou een hoofddoek opdoen? En dan na zoveel jaar zeggen, nou, ik wil hem misschien toch niet meer altijd opdoen. Ik vond mezelf heel raar. Toen ik dacht, het is ook wel logisch dat je dat met je partner bespreekt. Daar had ik eigenlijk gehoopt dat ik daar iets liefdevols van terug zou krijgen. En letterlijk het eerste wat hij zei was van, daar gaat mijn ticket naar het paradijs. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens eventjes. Jouw ticket naar het paradijs, waar dat dan ook mag zijn, is niet gekoppeld aan mijn hoofddoek. Dat kan helemaal niet.
Jouw vriend, of jouw man dan, die ging steeds meer richting het geloof trekken.
Ja. Dus waar ik juist de onzekerheid wat meer kon toelaten, werd die voor hem juist te ingewikkeld. En ik denk dat dat elkaar heel erg versterkt heeft ook. En het proces waarin ik steeds meer wilde toetsen van, hey, dit zijn mijn eigen keuzes en dat ook laten zien, ging hij steeds meer zien dat wat jij doet is aan mij verbonden. En dat gaat ook over eer. Dat gaat ook over inderdaad dat hij op een gegeven moment vond dat ik dan na 9 uur niet meer naar buiten mocht, 's avonds en zo. Weet je wel, dat beslis ik zelf toch wel. We hadden natuurlijk een gezamenlijke vriendenkring, maar daar zaten ook mensen tussen die weer bij een bepaalde stroming hoorden uit Marokko. Die is in Marokko heel lang verboden geweest. Dat is een vrij religieuze beweging. Ja, je kunt dat sectarisch noemen. Daar had hij dan zelf ook weer vraagtekens bij, omdat ze niet religieus genoeg waren. Het ging ook over ideologie en daar wilde ik nooit wat mee te maken hebben.
Is dat een lang proces geweest? Of?
Nou, dat is wel een proces van 1,5 jaar geweest of zo. Ja. Want er staat van alles op het spel. Zeker als er zo... Dat is heftig. En dat is ook... nee, dat is niet. Dat moet je niet doen.
Nee, dus dat was niet fijn in jullie huis?
Het ging gewoon niet goed. En het was ook niet veilig.
Die gemeenschap waar je toen in zat, is dat toen je huwelijksstranden ook weggegaan? Of hield je die vrienden dan wel?
Nee, dat vind ik heel heftig. Ik ben eigenlijk iedereen verloren uit die omgeving. En dat had ik nooit verwacht. Mijn hele vriendengroep van school, daar ben ik het contact mee verloren. En dus met deze groep eigenlijk ook. Mijn ex die had ook zijn eigen verhalen over mij in die vriendengroepen. Voor mij was het resultaat dat ik daar niemand van overhield. Daar heb ik het heel lang heel moeilijk mee gehad. Toen ik mijn hoofddoek ging afleggen en ging scheiden, toen zeiden mensen, oh, maar dan leg je hoofddoek af omdat je gaat scheiden. Oh, het hoeft niet meer, weet je wel zo. Tot mensen zeiden, oh, ja, eindelijk heb je het licht gezien. Tot vrouwen die tegen mij zeiden, maar ik wilde ook heel graag mijn hoofddoek dragen. En nu doe jij hem af, nu durf ik het niet meer. Als je zo'n keuze maakt, dan maak je in het ogen van anderen vrij radicale keuze. Waar niemand omheen kan om een hoofddoek te gaan dragen. Het wordt gezien als een soort van lakmoesproef. Hè? Zo van, nou, kan je eigen keuzes maken? Word je geaccepteerd door je omgeving? Nou, ga maar eens je keuze omdraaien. Ga je hoofddoek maar eens afdoen. Dan weet je pas of je echt voor jezelf in kunt staan, hoe mensen naar je kijken. Want ik dacht van, hè, je hoofddoek opdoen als één ding kan hartstikke moeilijk zijn. Geloof mij maar, je hoofddoek afdoen is vele malen moeilijker. Eigenlijk voelde ik me gedwongen om mijn hoofddoek af te doen. Want eigenlijk wilde ik mijn hoofddoek op en af doen op het moment dat ik zelf wil.
Maar je geloofde nog wel. Je was nog steeds moslim. Je geloof bleef gewoon.
Bleef. En toen merkte ik wel ook in de maatschappelijke druk. Ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. Maar als je als islamitische vrouw in een samenleving leeft waar zoveel shit wordt gezegd over moslims en islam. Je kunt je daar niet aan onttrekken. Ik bedoel, ik kan mijn hoofddoek wel afdoen. Maar het gaat nog steeds over mij. Het kan niet dat het je niet raakt.
Ja.
En toen dacht ik, weet je wat, ik heb het denk ik nodig om een tijdje te zeggen, ik ben geen moslim. Omdat gewoon die ruimte voor mezelf nodig was om te denken, oké, wat wil ik hier überhaupt nog mee?
Je was even een tijdje wat minder moslim of geen moslim. Kun je zeggen hoe je daar nu een beetje in staat?
Ja, de islam kwam via de liefde. Nou goed, de liefde gaat soms en de islam is gebleven. Wat ik zelf heel erg merk is dat ik dat vlammetje graag wil bewaken. En dat vlammetje voor mij het allerbelangrijkste is. Wat iedereen er ook over zegt, wat iedereen ook doet.
En lees je dan in de Koran? Of,
Nee, op dit moment eigenlijk niet. Ik denk dat voor mij toch veel meer de basis zit. En wie ben je als mens? Kan je menselijkheid behouden? Kan je een soort van waardigheid als mens overeind houden?
En als jij nu die brief dan leest, hoe kijk je dan terug op dat meisje van 18 die toen dat schreef?
Ja, ik denk dat ik het vooral dapper vind dat ik het heb gedaan. Want het was niet makkelijk. En zeker niet in de hoeveelheid vooroordelen waar je terechtkomt. ik denk dat het vooral laat zien dat ik kan heel veel twijfelen. Maar ik kan ook bij mezelf blijven. Ik kan ook toch mijn eigen keuzes maken. Het brandt daar nog steeds. Het zit daar gewoon. Ja, dat is van mij. Daar moet je van afblijven.
Hey Katja.
Zo. Nou, ik ben er een beetje stil van. Ik vind dat ze heel mooi over vertelt. En hele goede voorbeelden ook geeft van hoe ze geworsteld heeft. En eigenlijk voelt het een beetje alsof ze nog steeds worstelt. He, ze wil het vlammetje brandend houden, maar voelt ook die maatschappelijke druk. Ja, ik kan me gewoon er zo moeilijk in verplaatsen. Dat maakt het ook heel fascinerend. Dat iemand die zo intelligent is en zo goed nadenkt over alles, dat toch zo belangrijk blijft in je leven.
Iets religieus.
Ja. Wat vindt ze er nou precies in? Dat vind ik echt heel moeilijk in te voelen. Zoals ze niet in de Koran leest, die hoofddoek heeft afgelegd en dat het toch iets is wat ze bij zich wil houden. Ja.
Ja, wat trouwens nog wel interessant is, is dat radicaliseren en ook dat uitsluiten, dat is wel ook in haar professionele leven zeg maar altijd een centraal thema. Want ze is adviseur en onderzoeker op het gebied van radicalisering, extremisme en terrorisme. Ja, ze kan eigenlijk van alle kanten naar die kwestie
precies
kijken.
Ja, zowel van binnen als van buiten. Vond ik ook wel heel verdrietig dat ze dus al die islamitische vrienden wel gelijk kwijtraakte nadat die relatie uitging. Dat is ook wel heel spijtig om te horen.
Ja, nou ja, wat ze ook al zei van het heeft er veel opgeleverd, maar het heeft er ook veel gekost.
Ja, nou zeker.
Dus als je de volgende keer iemand ziet lopen met blond haar, dan je weet maar nooit.
Nee, dat is zo. Dat vlammetje daar toch ergens brandt van binnen.
Er is maar één ding dat ik horen wil. Alles komt goed en daarna wordt het stil. We kijken morgen hoe het verder ging. Zoek je naam in de aftiteling.
Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijenstein. Met research van Niels Hoebe, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romein. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogids.nl/achterwerk.
Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed.